Welkom bij podcast 3 van ING Private Banking en Wealth Management, waarin we een vervolg gaan geven aan het thema vermogensoverdracht. In de vorige podcast spraken we Lisbeth Peurschen samen met Roberto Fleuren van Nyenrode Business Universiteit over de voorbereiding van de volgende generatie over het familievermogen. Ja, en dan nu vervolgt de vervolgstap eigenlijk het bespreekbaar maken. Dat hebben we natuurlijk in de vorige aflevering al uitgebreid besproken. Maar nu gaan we het vooral hebben over het formaliseren en tot aan de daadwerkelijke overdracht. Ik ben Ron Lemmens, welkom bij deze nieuwe aflevering van de ING Private Banking and Wealth Management podcast. Lisbeth, van harte welkom, daar zijn we weer.
Merci.
Ja, het bespreekbaar maken, dat is waar we het met name in de vorige aflevering uitgebreid over gehad hebben. Nu gaat het dus over het formaliseren van de afspraken en concreet dan wel.
Klopt. Na deze intensieve periode volgt inderdaad de periode van het meer concreet maken. En doe je dat als familie zelf of laat je je daardoor externe partijen begeleiden? En wat mag je vervolgens van die partijen verwachten? Mijn ervaring is, onze relaties, die vinden het prettig dat er een soort regisseursrol wordt opgepakt. Maar wat mag je van die betreffende partij verwachten? Maar ook in hoeverre houden ze rekening met financiële, fiscale gevolgen in die concrete vastlegging? En ik verwijs families dan ook in dat proces naar specialisten op dit gebied.
Ja, dat is precies ook de reden waarom we Marieke Kospinski hebben uitgenodigd.
Precies.
Welkom Marieke. Ja, jij begeleidt eigenlijk families als belastingadviseur en je geeft ook leiding aan de familiebedrijvenpraktijk.
Ja,
wat houdt dat precies in?
Ja, ik ben belastingadviseur bij EY, maar daarnaast mag ik me dus bezighouden met onze strategie als het gaat om de advisering aan familiebedrijven. We zijn een enorm groot instituut met allerlei expertise in huis. En dat moeten we op een goede manier naar de markt brengen. Maar Lisbeth refereerde net al even aan die concretiseringsfase. Want als we dan eenmaal de wensen goed in kaart hebben gebracht, dan is de vervolgstap cruciaal, maar ook heel complex. Want welke structuur past dan het beste bij die wensen? En als we die structuur dan in gedachten hebben, hoe kunnen we het dan zo optimaliseren dat we ook fiscaal nog een voordeel halen, daar waar mogelijk. Dus er komt heel veel bij elkaar eigenlijk in die concretiseringsfase. En ja, daar begeleiden wij cliënten bij.
Welke vormen van structuren heb je in dat opzicht?
Afhankelijk van het type vermogen wat overgaat, allerlei denkbare structuren. Je kunt denken aan, als je vermogen overdraagt naar de volgende generatie, dat je bepaalde beschermingsstructuren implementeert. Of dat je zorgt dat de zeggenschap goed geregeld is. Nou, we zullen een aantal dingen straks wat nader bespreken. Maar je kunt maar één keer je vermogen goed overdragen. Een tweede kans heb je niet.
Daarbij blijft nog steeds het gevoel, denk ik, van ouders een rol spelen. Hè? Ben ik met het juiste bezig op het juiste moment? Hoe zitten mijn kinderen erin? Dus blijft altijd, op de een of andere, ook al heb je besloten van nou we gaan het concretiseren, het blijft altijd een lastig thema waar je steeds op elk moment moet herijken. He, zitten we nog op dezelfde voet met elkaar? Is alles nog steeds duidelijk? Is er nog steeds sprake van dat we open kunnen communiceren over bepaalde thema's? Dat steeds opnieuw getoetst wordt.
Ja, ja. Je zei net al van zorg voor een goede regisseur. Maar ja, hoe weet je dat die regisseur gedegen is? Ik bedoel, stel je zit halverwege een proces en het blijkt minder te zijn. Ja, dan heb je ook nog eens een keer te maken met wellicht een stukje vertrouwensbreuk.
Ja, ga daarom met verschillende partijen ook praten. Niet alleen met verschillende partijen praten die jou in het proces, hè, van na de open communicatie, na het benoemen van wensen en zorg, et cetera. Maar ook voor die concrete vastlegging. Degene die in dat voorproces betrokken zijn. Wij zijn dat nog steeds de juiste personen die vervolgens die concretisering gaan inregelen. Of past daar nu iemand anders bij? Daar moet altijd voldoende vertrouwen in zijn. Op het moment dat dat niet is, maakt dat ook kenbaar, bespreekbaar.
Ja, Lisbeth, ja. En als ik je mag aanvullen, dat thema is heel erg herkenbaar. Kijk, het overdracht is een proces. En daar moet je zowel de huidige generatie als de volgende generatie bij betrekken. De kinderen hebben hun eigen wensen, hun eigen visies, hun eigen gedachten. En de fiscale route of de juridische route is uiteraard van belang. Maar voor het slagen van het proces is het cruciaal dat je de juiste gesprekken voert met de juiste personen erbij die je daarbij kunnen begeleiden. En vertrouwen is cruciaal inderdaad op dat punt.
Ja, precies.
Ja, laten we praktisch maken. Dan start je met dus eigenlijk dit te formaliseren. Je hebt je regisseur aangesteld. Mm-hmm. En dan?
Ja, in mijn beleving. Maar goed, Marieke kan dat bevestigen. Begin je met een soort basisdocument waarin je een aanvang maakt. met het vastleggen van bepaalde afspraken of bepaalde visies. Van daaruit bouw je verder.
Ja, dat klopt. We noemden net al even het verschil. Hè. Als je een actieve onderneming overdraagt, dan moet je dus het gesprek aangaan met je kinderen. Van gaan we alleen de economische eigendom overdragen? Of krijg je ook al zeggenschap in het bedrijf? En als we die zeggenschap dan vorm willen geven, wat voor systemen gaan we daarvoor implementeren? Dus dan ben je enerzijds bezig met regelingen rondom de bedrijfsvoering. Maar anderzijds ook het proces van de schenking zelf en de vormgeving daarvan. Geef ik het je zomaar, deze schenking? Of verbind ik er verplichtingen aan? Hè? Dat het bijvoorbeeld niet in een gemeenschap van goederen mag vallen als ik je een schenking geef. Dat betekent dat er heel veel regelingen bij elkaar komen. Het is die akte van schenking en de regelingen daarin. Maar misschien ook wel huwelijksvoorwaarden van zo'n kind die dan relevant worden op dat moment. Maar ook de zeggenschapsstructuur van zo'n onderneming.
Ja.
En dat is dus een voorbeeld als je echt een actieve onderneming overdraagt. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor het overdragen van beleggingsvermogen. Geef je je kinderen invloed in de wijze van beheer en belegging van het vermogen? Of niet? Of nog niet? Alle mogelijkheden zijn er.
Als ik het zo hoor, het is een dynamisch proces. Kan je aangeven hoe lang duurt zoiets in totaal? Spreek je dan over jaren? Spreek je over een aantal maanden?
Hangt een beetje op basis van mijn ervaring van de familie af. En hoe goed ze hun gedachten geordend hebben. De processen die jullie in de eerdere podcast besproken hebben, zijn daarbij echt heel relevant. Je moet eerst heel goed weten, wat wil ik en wat willen mijn kinderen? Wat zijn onze wensen? En vervolgens de volgende stap in het proces nemen. En de ene familie heeft daar langer de tijd voor nodig dan de ander. Maar het belangrijkste is dat de tijd die nodig is ook genomen wordt. Want anders ondermijn je eigenlijk het slagen van dat proces.
Ja, precies. En dat begint dan bij het opstellen van dat basisdocument. Is daar ergens een checklist voor te bedenken wat daarin moet komen te staan? Of is dat iets wat je aan de regisseur kan overlaten?
Nou, mijn ervaring is beide hoor. Er is niet één juiste manier. Wat ik wel uit onderzoek heb begrepen, maar ik weet niet hoe Marieke daar tegenaan kijkt, is dat uiteindelijk de basis zou kunnen zijn voor een succesvolle overdracht, vermogensoverdracht naar die volgende generatie, is dat je gezamenlijk een soort familiewaarde gaat benoemen, met elkaar gaat ontdekken. En dat als het ware, en daar hebben we het de vorige podcast ook over gehad, dat je dat gebruikt als je uiteindelijke kader. En van daaruit allerlei beslissingen zou kunnen lezen als het ware. En dat maakt ook op het moment dat je die familiewaardes goed hebt benoemd, dat dat ook generatieoverschrijdend stand houdt en niet ophoudt op het moment dat een wet of regelgeving verandert of dat de gezinssamenstelling of de vermogenssituatie verandert.
Ja, dat klopt, Liesbeth. En we noemen dat ook wel, hè, soms wordt gebruik gemaakt van een familiestatuut. En dat is eigenlijk een manier om afspraken binnen familieverband vast te leggen. Je gaat eerst met elkaar definiëren, wat zijn nu onze normen en waarden? En dat gaat eerst heel erg hoog over, maar dat wordt steeds concreter. Wanneer vinden we dat iemand vermogen moet kunnen krijgen? En wat voor voorwaarden moet iemand implementeren? Mag iemand zomaar bij het bedrijf komen werken of niet? En door met elkaar dat gesprek te voeren en als het ware een soort kapstok, een soort kader te schetsen van de wensen die er zijn, helpt dat het proces vervolgens, het dynamische proces. En het definiëren van die familiewaarden, dat kan enorm helpen voor het vervolgproces. En het is dan uiteindelijk niet het document waarin dat wordt vastgelegd, maar het feit dat je met elkaar het gesprek aangaat, het gesprek voert. Dat is waar de meerwaarde in zit.
Denk bijvoorbeeld ook in de situatie dat je wil dat je als familie wel of niet in bepaalde assets belegt. Hè? Dat je vooral verduurzaming een belangrijk thema vindt in die familiewaarde. Dat je dat dus ook, en dat is ook in het familiestatuut, is daar ook ruimte voor om dat soort gedachtes op te nemen. En we vinden het belangrijk dat er niet zomaar overal belegd in wordt, maar we willen dat met name vanuit de verduurzamingskant wordt ingeregeld.
Nu formuleer je dit allemaal in statuten. Nu heb je dan ook nog daarbij een testament.
Ja.
Huwelijkse voorwaarden.
Ja.
Maar een testament, misschien kan doordat je dit proces ingaat ook wel de zienswijze veranderen.
Klopt. En zo'n familiestatuut, hè, zo'n document waarin je binnen familieverband dus dit soort wensen vastlegt, afspraken maakt, dat is eigenlijk ook niet echt een bindend stuk. Daar kunnen partijen elkaar niet aan houden. Maar die afspraken moeten uiteindelijk hun weg gaan vinden in andere juridische stukken. Bijvoorbeeld, zoals je zegt, rond een testament of huwelijksvoorwaarden of die schenkingsakte. En als je met elkaar dus concludeert dat de afspraken die nu gemaakt worden strijdig zijn met de documenten die er al liggen, ja, dan moet de gang naar de notaris gemaakt worden om dat allemaal met elkaar in lijn te brengen.
Ja, precies. Als je met elkaar afspreekt van nou, het familievermogen blijft linksom of rechtsom familievermogen, dan kun je dat afspreken. Dat is een waarde die je inregelt in je document. Maar vervolgens moet dat geconcretiseerd worden in huwelijkse voorwaarden of dan wel en het testament.
Is dit ook het moment waarop het wel eens kan ontstaan dat er binnen die familie discussies gevoerd gaan worden? Zeker. Want het gaat nu in één keer om het echtie.
Ja, maar die moeten dan ook gevoerd worden. Ik heb regelmatig meegemaakt dat er dan discussies gevoerd worden. Bijvoorbeeld over de betrokkenheid van de koude kant, hè, de aanhang. Er is familievermogen. Dat moet naar de volgende generaties overgedragen worden. Maar dan is er ook die koude kant. Die partner van je kinderen. Die wil je aan de ene kant verzorgd achterlaten. Betrekken bij het proces. Maar aan de andere kant toch vaak op een bepaalde afstand. Nou, daar kunnen de meningen binnen de familie over verschillen. Maar het is goed om het gesprek te voeren.
Ja, want je wil het kapitaal in zoverre beschermen voor je kinderen.
Ja, en je ziet dus ook dat het goed is om het gesprek te voeren om te kijken of je één lijn daarin kunt trekken. Maar als de volgende generatie het structureel niet eens is met vader of moeder, ja, dan moeten vader en moeder bekijken of zij dan in hun testament de kaders af kunnen dwingen. Hè? Dus het vermogen alleen schenken of nalaten met allerlei clausules eromheen. Maar goed, het voor de slagingskans is het beste als je op één lijn zit. Ja. Dat doet de familieverhoudingen vaak wat.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat dus binnen de kinderen, de huwelijken van de kinderen, dat het ook door enige spanning kan leiden.
Ja.
Zeker als de koude kant hier een onbegrip toont.
Die vinden daar ongetwijfeld wat van. Aan de andere kant is mijn ervaring ook wel dat als je dat op een rustige en op een transparante wijze uitlegt, dat het dan ook wel vanuit de koude kant begrip is. Maar je zit nooit bij de echte gesprekken, hè? Want die worden zeg maar samen door de echtgenoten samen gedaan. En hoe die andere echtgenoot wordt ingesproken, dat weet je natuurlijk nooit.
Nee, maar ik denk wel dat het beter is om het te bespreken. Ja, want als je niet bespreekt wat de achtergrond of de redenatie is van de wensen die je hebt, dan gaan mensen dat dus zelf invullen. Ja, en dat is waar er argwaan en discussies en familiegedoe ontstaat. Terwijl ook mijn ervaring is, Lisbeth, dat als je het vooraf toelicht, hè, van nou, dit is gebruikelijk en dat doen we om die en die reden, dat je vaak ook op begrip van de koude kant kunt rekenen. Ja.
Zeker in vergelijking als er broers en zussen zijn. Hè, van nou, die doen dit ervan en waarom kunnen wij dit niet als gezin? Ja, als je van tevoren uitspreekt, hè, de broers worden op beide wijzen op een gelijke manier bevoordeeld. Alleen die geven een andere invulling aan. Maar ja, je hebt als partner van dat gewoon maar te accepteren. En het is op de voorkant gewoon goed eerlijk geregeld.
En waarschijnlijk al, als het goed is, met elkaar van tevoren in een goede aanleg besproken. Dus het is niet iets wat in één keer uit de lucht komt vallen.
Eens. Ja, en ik denk dat wij als Trusted Advisor en ook ING daar een belangrijke rol in vervult. Hè? Wij begeleiden die familie en wij kunnen dat soort gesprekken ook faciliteren. En Lisbeth zei het al, bij de echte gesprekken aan de keukentafel zijn wij uiteindelijk niet. Maar door als vertrouwenspersoon met de familie dat gesprek te voeren, vindt dat gesprek ook op een andere manier plaats. Hè? Mensen weten toch zich wat meer in te houden, hun woorden wat meer af te wegen als die externe adviseur erbij is. Dus vaak verlopen die gesprekken een stuk gestructureerder dan zonder.
Wellicht ook wat zakelijker, minder emotioneel.
Zeker, maar dat betekent wel dus ook dat omdat het minder emotioneel is, dat mensen nadenken voordat ze iets zeggen. Mm-hmm. Dat is vaak sowieso goed in zo'n traject.
Ja, en op basis van de ratio een beslissing nemen of iets uiten in plaats van puur alleen op de emotie.
Ja, dan komt die financiële planning uiteindelijk om de hoek kijken. En uiteindelijk ja, de route naar het eindpunt, naar het formeel concreet vastleggen in juridische stukken en ja, uiteindelijk het overdragen. Dat is dan later, maar dat wordt wel in een en ander in gang gezet in ieder geval.
Ja, zeker. En dat is dus ook een belangrijke fase in het proces. Kijk, je probeert juridische overeenkomsten te maken die zo dicht mogelijk aansluiten bij de wensen die er zijn. En fiscaliteit, ja, natuurlijk probeer je een overdracht zo optimaal mogelijk vorm te geven, maar het mag nooit ten koste gaan van de wensen van de familie. Hè? Het is fijn als je het fiscaal optimaal doet, Maar het is niet dat je het anders helemaal anders gaat doen, wat niet past bij de wensen. Dus het is mooi meegenomen en moet je dus zeker aandacht aan besteden in dat proces. Maar het is inderdaad dat waar alles samenkomt. Hoe vertaal je die wensen in die stukken en behaal je het optimale resultaat? En op basis van de ervaring die we hebben, hè, omdat we dat voor veel families doen, weten we de passende routes en kunnen we ook met zo'n familie die bespreekbaar maken.
Ja, dat zijn de routes die feitelijk al vaak ook vastgelegd zijn in de wetgeving, juridisch. Maar dan toch nog eventjes terug naar die vertrouwenspersonen die om die familie heen zitten. Want dat moet een evenwichtig team zijn. Dat kan niet anders. Wat voor leden bestaat dat?
Dat bestaat uit diverse kleuren van personen. Dat zouden vertrouwenspersonen zijn die vanuit een bank, maar uiteindelijk de formele vastlegging en advisering zou in mijn ogen door een fiscalist, door een belastingadviseur moeten worden geadviseerd en vastgelegd. Ook in samenspraak met de notaris.
Ja, dat klopt. En om daar nog aan toe te voegen, je moet ook zorgen dat er met de verschillende generaties een match is. Het moet niet zo zijn dat de adviseur van vader en moeder vertelt hoe het proces vormgegeven gaat worden. Want dan denken de kinderen, zodra ik de kans krijg, ga ik het anders doen. Dus je moet iemand zoeken die het vertrouwen geniet van beide generaties, om het zo goed mogelijk
vorm te geven. Dus eigenlijk daarin de middenweg zien te vinden, ja, wat voor beide generaties werkbaar is.
Ja. Als adviseur doen we dat ook vaak, hoor, in zo'n traject. Dat je dus ook bewust zegt, ik sta hier niet in de hoedanigheid als adviseur van vader of moeder. Maar we proberen dit proces goed vorm te geven. En dat betekent dat alle kanten, alle generaties zich daar comfortabel bij moeten voelen. Want dat is in het belang van het proces. Dus het is ook goed om je rol als vertrouwenspersoon dan goed te duiden in zo'n situatie.
Wat adviseer je rondom het certificeren van vermogen of het instellen van een fonds?
Ja, als je vermogen gaat certificeren, dan kun je in feite de zeggenschap van het vermogen scheiden van het economisch belang. Wat je dan doet is, je brengt het vermogen in een structuur waarbij je eigenlijk een aparte entiteit aanstelt om het vermogen te beheren en de beslissingen te nemen ten aanzien van het vermogen. Hoe wordt het belegd? Hoe wordt het geïnvesteerd? Maar dat neemt niet weg dat de volgende generatie wel eigenaar is van het vermogen. Dus die zijn in feite eigenaar zonder dat ze de zeggenschap hebben. En waarom zou je dat doen als familie? Nou, eigenlijk om je kinderen in bescherming te nemen. Het is nogal wat als volgende generatie om verantwoordelijk te zijn voor de investering van het vermogen.
Maar dat kan natuurlijk twee kanten op gaan. Want op het moment dat je als nieuwe generatie er weinig kijk op hebt, weinig verstand voor hebt, ja, moet je varen op de kennis van de personen die zijn aangesteld. Stel je ouders zijn overleden, dan kan dat zomaar een andere wending krijgen. Hoe kun je jezelf daartegen bewapenen?
Je ziet vaak in familieverband dat als het dan overgaat van de ouders naar de kinderen, hè, in economische eigendom, dat de ouders nog wel degene zijn die de zeggenschap houden op hoe het vermogen geïnvesteerd wordt. Soms worden daar ook derden bij betrokken, vertrouwenspersonen bij betrokken. Maar vaak zijn het in beginsel ook de ouders zelf.
Ja.
En de gedachte is dan juist om het kind te ontlasten en hem wegwijs te maken in het vermogensbeheer en hem langzaamaan mee te nemen in het proces, juist om te voorkomen dat het
en
kind
om wegwijs te maken, zodat de kennis er daar wel degelijk komt.
Ja, en dat ze dus niet van de ene op de andere dag bij een overlijden geconfronteerd worden met het feit dat zij vanaf dat moment ineens verantwoordelijk zijn voor dat vermogen. Dus het is een overdracht in eigendom. En die zeggenschap kun je op deze manier wat geleidelijker overdragen. En dat eigenlijk ook in de vorm van een proces gieten om de kinderen op weg te helpen.
Maar zijn er nog andere manieren? Want op het moment dat er bijvoorbeeld zo is dat er een ziekte optreedt, waarbij in één keer blijkt uit het niets dat een van de ouders die er dan nog zijn snel komt te overlijden, dan heb je die tijd niet.
Nee, maar daarom is het ook goed om het gesprek tijdig op te starten. Want het leven is niet planbaar. Dus hoe eerder je dit soort thema's bespreekbaar maakt en daar alternatieven voor bedenkt, hoe beter. En uiteindelijk hoop je natuurlijk dat er een soort sluitstuk in de advisering in een testament staat. Hè, dat daar dan beschermingsmaatregelen zijn opgenomen. Hè. Bijvoorbeeld als je vermogen nalaat aan je kinderen, dat je tot een bepaalde leeftijd een bewindvoerder benoemt die dat vermogen onder bewind heeft. Ook eigenlijk om dezelfde redenen. Om dat kind te beschermen tegen ineens de verantwoordelijkheid en een zeggenschap hebben over zijn groot vermogen. Maar bij leven, als je de tijd wel hebt, kan het dus interessant zijn om met zo'n fonds te werken. Want dan ben je er als ouders bij om dat kind wegwijs te maken.
Ja, eens Marieke. En je zou eigenlijk beide trajecten zou je moeten volgen. Hè? Dus jezelf als familie de rust en de tijd geven om dat bij leven te doen. Maar stel dat er onverhoopt iets gebeurt, moet je wel dat vangnet klaar hebben staan. In de vorm van bijvoorbeeld het testament, et cetera. Maar je hoopt natuurlijk dat je bij leven de gelegenheid hebt om die verantwoordelijkheid richting je kinderen over te dragen.
Ja, hij is eigenlijk vrij concreet zo wat we hebben kunnen horen in deze podcast. Maar tot slot, wat zouden jullie nog mee willen geven aan degene waarbij dit verhaal opgaat? De concrete tips, Liesbeth.
Vanuit die gesprekken, maak dan concreet afspraken. En nu gaan we het concretiseren. En welke partijen helpen ons daarbij? Spreek dat uit. En kom gewoon in de actiestand. Leg het niet voor je uit. Want dat merk ik toch ook wel eens. Zeker als het gaat om het concrete krabbel zetten onder het testament. Vaak ligt er ergens een concept. Of is er een concept overeenkomst. Maak het gewoon concreet. En formaliseer het tot en met de laatste stap. Probeer daarin ook een stukje fun in te ontdekken. Hè. Zie het als een geheel proces. Hoe je dat familievermogen op een goede wijze overhevelt naar die volgende generatie.
Marieke?
Ja, ik sluit me daarbij aan. En wat ik zie in de praktijk is, mensen willen het vaak hier niet over dit soort zaken hebben. Hè? Van, goh, misschien overkomt mij iets. Of misschien ben ik er volgende week niet meer. Maar als je wel die thema's bespreekbaar maakt. Het ziet als een proces waarin je kinderen wegwijs wil maken. En juist wil zorgen dat het na je overlijden goed geregeld is. Ja, dan moet je het proces omarmen. En er doorheen gaan om tot het beste eindresultaat.
Gewoon maar denken dat het bij de opvoeding hoort.
Precies.
Liesbeth, wederom dankjewel voor de komst naar de studio.
En
ook Marieke, dankjewel dat je er was. En voor jou als luisteraar, hartelijk dank voor het luisteren naar alweer de derde ING Private Banking en Wealth Management podcast over vermogensoverdracht. Mocht je nu meer informatie willen, neem dan contact op met je relatiemanager. Of ga naar ing.nl/privatebanking/meerweten.